Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast app.
Bij de Bright Podcast van woensdag 22 november. Ik ben Floris en ik zit hier met Erwin.
Hey.
Vandaag gaan we het onder meer hebben over OpenAI, want sinds de vorige aflevering viel het bedrijf bijna uit elkaar. Maar lijkt de storm inmiddels weer overgewaaid. Wat was er nou aan de hand?
Tja.
Ja. En verder vandaag meer lijn in Star Wars, minder elektrische auto's en een offensief van Sonos. We gaan beginnen. Het is ook rond OpenAI. Die was kort maar krachtig. Vorige week was Sam Altman nog de CEO van het bedrijf. En nu eigenlijk weer. Maar wat er in de tussentijd toch allemaal gebeurd is?
Floor, lopen ons daar even doorheen, chronologisch.
Ja, dus vrijdagavond laat, onze tijd, uurtje of 10, werd bekend dat Altman plotseling ontslagen is door het bestuur. De bestuursraad van OpenAI. En de reden die lijkt te zijn dat Altman te snel gaat. Want OpenAI is eigenlijk een non-profit. Je zou het niet zeggen. Voor een bedrijf dat zo'n...
Met een for-profit tak.
Ja. Ja. Maar het is ja, ze hebben bestuursraad... Die was eigenlijk met een soort van... Ze hebben een soort hoofdprincipe. En dat is het verstandig ontwikkelen van AI. En zij hadden het idee... En hoe dat nou precies zit en zo, dat is allemaal niet helemaal naar buiten gekomen. Maar ze hadden de indruk dat Altman te snel ging. Te veel risico's nam.
Ja, want ze hebben niet veel gezegd, behalve van het zou aan de communicatie hebben gelegen.
Ja. Ja. Ja, en dat is dan het komt ook vlak na die eerste Dev Day van OpenAI. Waarop de nieuwe plannen werden aangekondigd en de nieuwe ontwikkelingen werden onthuld. Ja, wat er precies gebeurd is, dat zal dan wel een keer naar buiten komen. Maar in ieder geval was er dus een soort van clash en eigenlijk een soort van coup. Want niemand wist er vanaf en hij werd eruit gegooid. Dat gebeurde in het weekend. Dan zijn de beurzen gesloten. Dan is het meteen paniekvoetbal. Vooral bij Microsoft, die enorm zakelijk belang heeft bij een goed lopend OpenAI. Want nee, ze hebben er miljarden in geïnvesteerd.
10 miljard, ja.
Ja, dus Microsoft die schakelt snel en die biedt Altman een nieuwe functie aan. Dus zondagavond komt naar buiten via Nadella en Altman allebei. Altman heeft een nieuwe functie, een nieuwe AI-onderzoekstak binnen Microsoft. Ook medeoprichter Greg Brockman, die was ook weggegaan bij OpenAI, want die vond het belachelijk dat Altman ineens weg was. Dus die zou ook meekomen naar Microsoft.
Ja, Nadella was ook not amused, hè?
Nee, die voelt zich natuurlijk gewoon, want die had dus tot nu toe had Microsoft geen zitting in die raad van bestuur van OpenAI. Dus dan weet je ook niet wat er achter de schermen
gebeurt. En ze wippen zijn golden boy eruit.
Ja, ja. Ja, de kip met het gouden ei wordt buiten gegooid. Dan begint er meer onvrede te komen. Dan komt ook een van de medeoprichters van OpenAI, Ilya Sutskever, die twittert dat hij grote spijt heeft van zijn stem om Altman uit functie te zetten. En ondertekent daarna ook een oproep aan dat bestuur, waar hij zelf in zit, om op te stappen. Maar dan moet het hele bestuur ophoepelen. En die oproep die wordt meer en meer gesteund door inmiddels volgens mij bijna alle medewerkers. We hebben 700 medewerkers OpenAI.
95%.
Ja, op een gegeven moment was het al 550. Nou, dat ging naar 600. Nou, op een gegeven moment inderdaad een kleine 700 mensen hebben dat die oproep ondertekend. Dat durfden zij ook, omdat Microsoft dus zo'n beetje had toegezegd... Ja, alles wat wegloopt bij OpenAI mag bij ons onder dat nieuwe team van Altman gewoon weer aan de slag. Want we willen continuïteit. Dat is vanuit Microsoft natuurlijk weer heel logisch gezien. Lang verhaal kort. Toen kwam de volgende dag toch het nieuws. Altman is, inmiddels hebben we maandag, dus maandag en dinsdag werd bekend, Altman is toch niet al bij Microsoft aan de slag gegaan. Wil toch nog een lijnpoging proberen bij OpenAI. Nog meer drama eigenlijk. Want hij wil toch weer liever daar terug. En het zou beter voor iedereen zijn als het gewoon niet op deze manier... En dat lijkt nu dus gelukt. Hij is daar weer welkom. Die oude bestuursraad, die gaat weg. Behalve één oude lid, die blijft zitten als een soort van transitie. En die wordt nu bijgestaan door twee nieuwe zwaargewichten. Brad Taylor en Larry Summers. Het zijn hele grote namen. Taylor heeft de staat van dienst in Silicon Valley, onder andere als medeoprichter van Google Maps, technisch topman van Facebook, voorzitter van Twitter. En Summers, die is Amerikaans oud-minister van Financiën. En die was een belangrijk adviseur van Obama. Dus dit zijn geen kleintjes. En zij gaan dus een nieuwe bestuursraad inrichten. En in die nieuwe raad wil Microsoft dan heel graag wel zitten. Want Nadella zegt, ik wil niet meer nog een keer verrast worden.
Ja, wat ik me alleen wel afvraag is... Wordt dan de constructie of de macht eigenlijk van dat bestuur, wordt dat ook aangepast?
Nou, Altman zelf wil er ook in. Maar jij krijgt wel het idee dat het eerst een vrij gezonde balans was tussen een soort van een controlerende macht in
nee,
de
ja,
van het bestuur.
Nee, dat bedoel ik niet. Hè. Dus het is niet of er ook iemand van Microsoft in. Maar deze raad van bestuur had dus ook zeggenschap over de winst, de for-profit tak van het bedrijf.
Ja.
Terwijl de meerderheid van de mensen in die raad... die zaten daar echt vanaf het begin, toen OpenAI werd opgezet, als een non-profit.
Ja.
Dus die... Weet je, het is ook bijvoorbeeld een beetje met de stichting achter het parool. Weet je, dus die hebben hele andere motivaties en doelen... Dan aandeelhouders pleasen en winst maken.
Ja, dat zie je bij heel veel bedrijven. En zolang iets niet per se beursgenoteerd is of zo... hoeft dat elkaar niet te bijten. Heel veel commerciële bedrijven zijn eigenlijk eigendom van een stichting. En dat kan tot op zekere hoogte. Maar ik kan me voorstellen dat hier de boel... Ja, dat schreef ook een analist dit weekend. Dat was een tikkende tijdbom eigenlijk. Met dat bestuur, met die principeletter eigenlijk. Die principebrief. Waarin stond van, voorzichtigheid staat op de eerste plaats. Ja, dat staat haaks op. Weet je wel, snel ontwikkelen, winst maken.
Ja, grow fast and break things.
Ja, ja. En dat is wat Altman...
Nou, dat botst hier. Ik zie het vooral. En het is inderdaad de snelheid waarmee dat ging. Man, niet normaal, hè? Gewoon in dagen.
Ja.
Maar ik heb het vooral gewoon ervaren als een clash tussen big tech.
Ja.
En hoe men het gewend is in Silicon Valley met grof geld en... Ja. Investeerders en angels. En,
ja, want dat kan daar dus ook. Dat hele
en
dreigen
return on
met...
investment. En dus... Een soort waakzaamheid van, ja jongens, dat AI moeten we wel een beetje in de gaten houden. Want anders lopen het helemaal uit de klauwen.
Ja, en als je dus ook hoort...
En die laatste hebben wel verloren.
Ja, want die Sutskever, die heeft dus ook... die dus later spijt had van zijn stem. Die heeft dat wel met de beste bedoelingen gedaan, zei hij. En dan krijg je bijna het idee dat het misschien een beetje naïeve jongens zijn. Maar dat je dan toch dat het wel jammer is dat die naïviteit nu dus weg wordt gewijfd, want inderdaad, ze vervangen
die... Ik vind het toch stom van ze, want kijk, waarschijnlijk dit is iets wat ze konden doen, hè, dus de CEO wegsturen, maar dat is zo'n dramatisch besluit.
Ja, ze hebben de ultieme troefkaart.
Maar heel veel andere tools hebben ze volgens mij ook niet, hè?
En het is niet duidelijk of zij al druk hebben opgevoerd, bijvoorbeeld, maar dat is niet naar buiten gekomen. Er zijn geen verhalen van dit speelde al weken. Dit kwam eigenlijk gewoon uit de lucht vallen.
Kijk, we moesten natuurlijk ook meteen denken aan de verbanning van Steve Jobs bij Apple destijds.
Ja.
Toen die hoe heet die gast ook alweer? Scully van Pepsi-Cola.
Pepsi, ja. Ja, dus Steve Jobs zelf.
Zwaaide.
Ja, de Steve Jobs zelf, die zag zijn bedrijf groeien en die dacht, er moeten serieuze zwaargewichten aan het roer komen.
Ja.
Hij nam hem zelf aan en hij werd
weggestemd.
Ja.
Ja. Nou ja, die is ook teruggekomen. Het heeft wel iets langer geduurd dan 5 dagen. Maar dit, kijk, het is natuurlijk... Ja, maar, want we hebben het eigenlijk gewoon over de hotste start-up van het afgelopen jaar.
Ja.
OpenAI.
Meest toonaangevende bedrijf. Alles hobbelt achteraan. Ja.
Wat hebben ze nu, geloof ik, 80 miljoen of 100 miljoen gebruikers ook al inmiddels? Ja. Met ChatGPT natuurlijk.
En Google en Meta hebben gewoon hun koers aangepast op OpenAI's succes.
Ja, nee, precies. Het is het grootste ding sinds TikTok, volgens mij eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja. Nou, groter zelfs waarschijnlijk. Dus ja, want je vraagt je misschien af, waarom hebben jullie in de Bright Podcast het allemaal over raad van besturen? En,
ja.
Maar dit is de reden. Weet je, het is natuurlijk, het is een heel belangrijk bedrijf. Waar ogenschijnlijk dus een strijd woedde tussen de ideële non-profit kant. Waar, en de principes waar het bedrijf ooit mee begon in 2014.
Ja. En, ja, want let wel, zo lang loopt het al. We hebben er pas, de meeste mensen hebben er pas een jaar van gehoord. Maar het is al jaren in ontwikkeling.
Ja, ja, en Elon Musk, die heeft het samen met die Altman opgericht nog zelfs. Die zit er al niet meer bij.
Nee.
Die liep er ook mentaal helemaal op stuk, geloof ik. Maar of hij, nou ja, die zag ook, die vertrok toen die for-profit tak werd opgericht.
Ja.
Ja, dat was waar de investeerders zelf, natuurlijk heel blij mee waren, dat wel. Maar Musk niet doen.
Nee, dat was maar voordat hij een beetje escaleerde, Musk. Met zijn,
nou, met zijn, ik ben nu dat boek aan het luisteren van Isaac Sands. Zo, hé.
Daar gaat ik, nou, in ieder geval, het komt voort. En weet je wel, bijvoorbeeld ook als je teruggrijpt op zoiets als Access for All van een aantal afleveringen geleden. Je krijgt de indruk dat dit ook een bedrijf is dat inderdaad is ontstaan bij haast filosoferende mensen.
Ja, met idealen. Ideële.
Ja, die er ook echt die de risico's zien, die ook het nut zien. En die zeggen van, nou, dan moeten we heel goed de balans bewaren.
Ik denk trouwens wel dat Nadella, denk dat hij toch nu al een beetje. Ja, die was dus heel onaangenaam verrast, zo blijkt. Maar ik denk dat hij nu wel in zijn handjes zit te wrijven. Want
die heeft
nu is het restant van de mensen in het bedrijf die dat nog bewaakten. Hè?
Ja.
Die non-profit oorsprong, die zijn nu weg.
Ja.
Maar goed, het enige, maar dat moeten we anders nog even uitzoeken. Ik vraag me dan wel af of de bevoegdheden van dat bestuur ook zijn aangepast.
Ja.
Het zal me niet verbazen als dat zo is.
Het is allemaal nog in ontwikkeling inderdaad, maar
Want dan heeft Microsoft echt zijn zin. Dan hebben ze een stoeltje in het bestuur.
Nou ja,
het is gezeik over non-profit, dat kunnen ze achterwege.
Het is eigenlijk, de bom is gebarsten inderdaad. Maar het moment dat Microsoft zwaar begon te leunen op OpenAI, was het eigenlijk al gepiept. Want als je nagaat, daarom heeft Microsoft nu ook, want Microsoft heeft eigenlijk gezegd van ja, of al die mensen komen direct voor ons werken, of wij blijven de belangrijkste klant van OpenAI, maar dan gaat OpenAI wel werken zoals wij dat willen. Dat is eigenlijk.
Het is bijna een hostile takeover, dit.
En het is ook in het belang van de meeste gebruikers van de GPT-diensten dat OpenAI eigenlijk gewoon doorgaat. Want anders zou je weer een hoop gedoe krijgen. Dan moest je al die toepassingen die je hebt gemaakt in GPT.
Ja, nou, ik.
Die zouden dan stuk gaan.
Ik weet het niet. Ik vond het ergens wel een geruststellend idee dat er nog een orgaan was binnen dat bedrijf.
Ja.
Dat hele buitennissige experimenten of die Silicon Valley mentaliteit met move fast, break things een beetje probeerde te beteugelen.
Ja.
Dat vond ik eigenlijk wel heel prettig.
Nou, ik vind ook een soort van teleurstellend dat dus kennelijk het nu op deze manier zo snel kan klappen. En dat je dus cynisch gezegd dat degene met de grootste portemonnee, die wint uiteindelijk toch wel. Dat is nu Microsoft. Die heeft gewoon, maar weet je wel, voor hetzelfde geld, ja. Het is dat ze er niet achter zijn gekomen, maar die Altman, het had echt een wedstrijd kunnen worden van opbieden. Weet je wel, als Google hier bij wijze van spreken op tijd lucht van had gekregen, was het mogelijk geweest dat die hadden geprobeerd om Altman binnen te halen, zeg maar. Weet je,
merkt nu wel dat de lijntjes tussen OpenAI en Microsoft zijn wel echt heel kort.
Ja.
Zeker sinds die enorme investering natuurlijk, maar.
Ja, nee, maar het is wat je zegt, het is toch, verliest hier een beetje het ideaal weer van de portemonnee. Het is wel jammer. Het is wel de realiteit, maar.
Ja, het is. Nou ja, het voelt ook heel erg als een overwinning van Microsoft.
Ja.
En dat, die hebben daar al decennia ervaring mee, hoe je met software geld kan verdienen.
Ja.
En ja, dat heeft gewonnen hier.
Ja. Ja, het gaat blijken de komende tijd, dus wat er van die principes overblijft. wordt wel interessant om te zien wie er door die zwaargewichten dan in die nieuwe raad wordt gezet. Ook al klinkt het heel erg als een zakelijk hoofdstuk, is het juist, dit zijn de mensen die gaan over hoe die AI wordt ontwikkeld. En vooralsnog is OpenAI echt wel de karretrekker in nieuwe mogelijkheden.
Ja, en toonaangevend ook daarmee.
En bij elke nieuwe mogelijkheid zit een maatschappelijke, ethische afweging. En de eindverantwoordelijke voor die afweging.
En die keuze wordt gemaakt door mensen. Ja.
En het zijn die mensen. Tijd voor het hoorspel. Dit is het geluid van de vorige week. Ja, een piepje. Maar wat voor piepje? Geen brandmelder, dat dachten verschillende luisteraars. Ja, we zoeken een ander apparaat.
Snap ik wel.
Ja.
Okay.
We hebben het er elders al kort over gehad.
Oh, hint.
Ja, weet je wat? Zak er verder maar in.
Oh.
En dat is dus de hint.
Oh, okay.
Ja, niet persoonlijk bedoeld. Wij luisteren nog een keer. Denk je dat je weet wat dit is? Mail dan naar podcast@bright.nl. Onder de winnaars verloten we weer dat bekende Bright t-shirt.
Ja, en net als vorige week, de sponsor deze week, Incogni, Floris. Ja,
de dienst die jouw online sporen uitwist. Want we weten dat inmiddels online tracking steeds moeilijker is geworden. Je moet overal toestemming voor geven, mag je gevolgd worden. Maar er zijn vroeger al allemaal profielen van jou gemaakt, toen dat tracking nog stiekem kon. En die profielen die worden flink verhandeld door datahandelaren. En dat gebeurt dus nog steeds.
Ja, en dat gebeurt ook zonder dat je het zelf weet. En daar kun je last van hebben. He, dus dan dat je heel plat wordt gebeld door callcenters. Je wordt benaderd met scams, noem maar op. Maar het goede nieuws, handelaren die moeten jouw data verwijderen. Maar het is vooral heel erg lastig om al die handelaren te vinden.
Ja, maar dat kan je aan Incogni overlaten. Die weten wel precies waar ze moeten zoeken. En ze kennen ook elke smoes, dus daar gaan ze gewoon overheen. En er zijn eigenlijk maar 3 stappen in het proces. Je maakt een account aan. Dan geef je Incogni toestemming om namens jou te handelen. En dan wacht je af tot al je data verwijderd zijn.
Ja, ik heb ze elkaar nou gemaakt. En dan zie je ook de voortgang. Dat is wel grappig. En ook welke bedrijven allemaal jouw data hadden. Man.
Ja.
Daar staan namen tussen. Dat je denkt van... daar hebben ze zo'n bureautje voor ingehuurd.
Ja.
Iets met data.
Ja.
Doe maar iets geks met data.
Precies.
Ja, nou, je ziet ze daar allemaal staan.
Ja.
En je kent er geen één.
Nee, je kent er geen één. En zij kennen jou wel, want ze hebben die dataprofielen. En als je dat dus niet wil, dan kan Incogni al jouw data in één klap verwijderen.
Ja, normaal gesproken betaal je daar €13 per maand voor. Of €6,50 als je voor een jaar afsluit. Maar via Bright krijg je natuurlijk korting. En hou je vast, 60%.
Zo.
Bam. Ga naar incogni.com/bright. En als je niet tevreden bent, kun je binnen 30 dagen je geld terugkrijgen. De link vind je ook in de show notes.
Met het overige technieuws. Star Wars.
Ja, dat is ook technieuws, hè?
Ook technieuws.
Kom op.
Wij.
Kom op.
Dat wij het belangrijk vinden. Sinds de overname door Disney heb Star Wars moeite om één vaste lijn vast te houden. Sterke verhalen soms worden afgewisseld door slap gedoe. Je weet maar niet wat er gaat gebeuren. Nu is het klaar, want George Lucas adept Dave Filoni is aangesteld als nieuwe creatief hoofd van Lucasfilm. Dus hij zal de creatieve kant van Star Wars beheren en bewaken. En dat zal vermoedelijk een beetje gaan zoals bij Marvel. Want daar is producent Kevin Feige de hoeder van de verhaallijn.
Mm-hmm.
En dat werkt daar redelijk. Nou ja, afgelopen jaar ook niet per se. Maar
de Infinity Saga werkt het goed.
Het werkte daar heel goed. En hij zal er nu voor moeten zorgen dat de verschillende films en series van Star Wars beter op elkaar aansluiten.
Tja, dat is wel nodig, hè?
Dat is wel nodig, ja. Ja, hij heeft er bij alles waar hij tot nu toe
betrokken
bij
was. Ik word er echt een beetje sip van eigenlijk tegenwoordig.
Ja, en het heeft ook deels te maken met budgetten en zo, heb ik het idee.
Maar ook inderdaad geen koersbewaker.
Ja, en het is eigenlijk al begonnen in 2012. Toen werd Lucasfilm door Disney gekocht. Toen hebben ze eerst dat Extended Universe de nek omgedraaid. Dus dat zijn alle boeken en comics.
Vond ik niet op zich niet een slecht idee.
Het was geen slecht idee, want dat was een soort wildgroei ook aan tegenstrijdige ideeën. Maar dat deden ze onder het mom van schone lei, kan je een nieuw verhaal bedenken. Maar dat ging eigenlijk meteen al mis. Want toen kwam film 7, die was best leuk. Toen kwam film 8, die stond daar weer half haaks op. En toen kwam film 9 en die stond daar weer haaks op.
Ja, die de sequel-trilogie, dat is... Ja, jezus, dat... Ach, man.
Het is niet best, ja.
Met de keizer die alweer tot leven wordt gewekt. En ja, die eerste was al een beetje... Het was eigenlijk gewoon een remake van... Wat is het dan? Episode 4, de oorspronkelijk Star Wars film eigenlijk, New Hope.
Was iedereen eigenlijk stiekem gewoon hartstikke enthousiast over... omdat je eindelijk weer naar een echte Star Wars in de bios komt.
Het was exact hetzelfde, maar oké. Dus ja, het origineel was ook pas goed, dus deze was ook oké.
Ja.
Ja, en toen kregen die... Hoe heette die gast ook alweer? Die regisseur?
Ryan Johnson.
Ja, jezus. Die maakte er een soort mislukte Marvel-film van.
Het is scheidlollig, ja.
Maar
die had dan weer ideeën.
En bij die derde, ja, toen ontspoorde helemaal.
Somehow Palpatine Returned.
Mijn god. Nou, maar goed, en dan de series.
Ja, want daar is Filoni nu dus al eigenlijk al die tijd mee bezig... met dat invullen van Somehow Palpatine Returned. Daar gaan stiekem al zijn series over... die hij de laatste tijd voor Disney maakt. Namelijk in The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka. Daar wordt allemaal een beetje toegewerkt naar van hoezo dan... Hoezo kwam Palpatine terug? Die series spelen zich allemaal af nadat, Palpatine en Darth Vader verslagen zijn door Luke Skywalker. En dan gebeurt er weer van alles, want het Empire is uiteengevallen. Maar hoe komt dat dan weer samen? Nou, dat is best wel een interessant verhaal. En dat probeert Filoni, zo goed als kwaad als dat gaat, weer aan elkaar te lijmen. Het laatste ook gehad over Ahsoka. Dat is op zich...
Ja, ik vond wel... Kijk, hij heeft dat natuurlijk ook gedaan... om de prequel-trilogie en de originele trilogie te overbruggen... met Clone Wars. En
ja.
Dat deed hij erg goed, vond ik.
Ja, dus unaniem vindt zo'n beetje iedereen... dat de Clone Wars-serie het verhaal van Anakin veel beter vertelt.
Ja.
Hij heeft veel meer tijd... maar neemt ook veel meer tijd voor dat die val naar de dark side. Dat gebeurt daar niet in 10 minuutjes in één woedeaanval... maar dat is dan een proces van jaren... en het wordt heel goed in beeld gebracht.
Wat ook logischer is natuurlijk. Ja,
tuurlijk.
Precies.
Ja, en,
maar ik vind... Hè, want wat je net zegt, zo van ja, dan... Dat moet hij eigenlijk dus nu weer doen. Maar hij moet het doen met het doel... En was een plottechnisch complete drol van een idee... namelijk dat die Palpatine überhaupt weer terugkwam.
Ja.
Het lijkt me echt een ondankbare taak eigenlijk. Kunnen ze niet... Ik bedoel, bij Marvel, hè, zitten ze ook te worstelen met die multiverse-saga. Phase 2 is dat? Wat is dat? 3, 4? Nou ja, whatever. De multiverse-saga. Ja, dat is ook niet vooruit te branden.
Nee.
Alles staat in de... Nou, beter gezegd, alles staat in de hands eigenlijk. Ja. En hè, daar zijn ze nu hard op over aan nadenken. Van, ja, shit, misschien moeten we toch maar weer die originele Avengers terughalen.
Hij heeft meerdere redenen ook. Want ze hebben eigenlijk verkeerd ingeschat... wat ze nou met die tv-series moesten bij Marvel... Bij Star Wars zijn die tv-series best wel verhalend. Die stuwen het verhaal al een beetje. Zeker Ahsoka stuwt het verhaal. Ahsoka heeft natuurlijk spoilers voor wie Ahsoka nog niet gezien heeft. Moet je even een paar minuutjes doorspoelen. Maar Ahsoka, vrij vroeg in de serie springen ze al naar een andere galaxy voor het eerst in Star Wars. Normaal spring je altijd binnen het Star Wars galaxy, springen ze op en neer. Nu gaan ze met een soort van extra hyperjump ring... naar een ander systeem. Nou, dat brengt ook al mogelijkheden met zich mee... waar die misschien op termijn iets mee kan doen. Dat wilde Marvel ook doen met het multiverse. En daar waren ze best wel lekker mee bezig. Maar toen was de acteur... Nou, ik vond het vorige seizoen van Loki... dat einde vond ik heel veelbelovend. Met die Kang. Alleen het vervelende is dat de acteur die Kang speelt... die is in allemaal schandalen betrokken... met huiselijk geweld en zo...
Nee, ja, Marvel denkt dat ook nog. Maar...
Dus die hebben ze, uit terughoudendheid... heeft Marvel die de afgelopen keren niet naar voren geschoven. Zoals dat toen zo lekker werkte met Thanos, weet je al.
Nou ja, precies. Kijk, dat is waarom die Infinity... Je hebt gewoon een hele duidelijke bad guy en die zegt bloedlink.
Ja.
En die wint bijna ook nog. Oh, gelukkig toch niet.
Ja.
En nu zitten we in een soort multi-crap...
Ja, het heeft ook met corona te maken. Hè? Want als je ook ziet, dit is een beetje de gouden tijd van de bioscoop. Dat is de Infinity Saga ook. Dat elk jaar werd er meer verdiend. En dat stortte helemaal in elkaar. En we zitten nu nog steeds bij de bioscoop omzetten. Zitten nog op ongeveer de helft, nog niet eens, van voor corona.
Ja, want volgens mij uit die Infinity Saga staan 4 films in de top 10 films alle tijden of zo.
Ja.
Met bioscoop omzet.
Ja, en nu is net de Marvels is geopend als minst... succesvolle Marvel-film ooit. Ja. Terwijl die best wel goed ontvangen wordt door mensen die hem daadwerkelijk kan kijken. Maar er treedt een soort moeheid op, omdat je... Nou ja, we zijn toch vanaf de eerste Iron Man-film... ben je gewend geraakt. Oké, er zijn films die op zichzelf leuk zijn om te kijken. Er zitten van die after credit scenes in. Die boel een beetje aan elkaar knopen. En dan elke zoveel films is er een team-up. Dat is leuk.
Ik ben hier met mijn jongste dochter de hele Infinity-zaak aan het kijken. We zijn echt gewoon bij Iron Man 1 begonnen.
Ja, maar dan krijg je in de gaten hoe sterk maar, het.
Ja, nou voilà, precies. Ik wou net zeggen, want dan merk je... Zo'n eerste Iron Man, dat voelt wel al bijna gedateerd trouwens. Maar, en wat is Robert Downey Jr. daar nog? Een verhouding jong dan natuurlijk, maar goed. Maar ja, hoe lekker en simpel eigenlijk die films zijn.
Ja.
En hoe onnodig ingewikkeld. En man, ze struikelen over hun eigen poot in die multiverse zaken. Maar goed, terug naar Star Wars. Denk je, daar ben ik ben wel een beetje... Ik heb zoiets van, ja, waarom moet hij nou eigenlijk dan die shit, die drol van een... Ja. Resurrection van de Emperor oplossen.
Ja.
Begin gewoon met... Dump die shit, toch?
Ja, het voelt wel als wrijven in een vlek, hè? Want ik bedoel, ik kan ook wel raden waar die dan heen gaat... en waar die dan uiteindelijk uitkomt. Maar dan, ja, dan zit het aan elkaar geknoopt.
En dan moet hij dan Snoke ook nog op gaan lossen?
Ja, is het een soort van purgatory waar hij in vast zit... en dat als hij dit heeft opgelost, dan mag je wat nieuws bedenken? Wow. Of?
Nee, joh. Gewoon schone lijn, man.
Graag.
Gewoon iets zoals Endor en zo. En... Okay. Ja,
dat is ook weer een tussenverhaal.
Trouwens, nu we toch even bij de film zijn. Staat niet in het draaiboek, maar ik dacht, nu we toch even films bezig zijn. Morgen, vrijdag, gaat Napoleon in première. Morgen, donderdag. Ja.
Ja.
En wij hebben gisteren de IMAX-première bijgewoond. Allebei, Floris en ik. En ik heb er ook een beetje ingelezen inmiddels. Wat anderen er een beetje van vonden en zo. Ik weet niet, volgens mij zit het in hetzelfde kamp. Maar ja, er zijn heel duidelijk twee kampen. Hè? Dus even nog Napoleon dus, met een hoofdrol voor Joaquin Phoenix. Film van Ridley Scott. Verschijnt ook vrij snel op Apple TV+. En het budget druipt er vanaf. Ja. De veldslagen, bij Austerlitz, Waterloo. Het ziet er allemaal echt waanzinnig uit.
Is heel indrukwekkend.
Ik vond het drie keer niks, de film.
Nou, het is een hele rare film. Ik vind hem wel indrukwekkend. Maar ik vind dat ze... Het is een personage eigenlijk inmiddels, Napoleon. Maar dat personage wordt gewoon onvolledig neergezet. Je weet niet wat je kan verwachten. Het zit serieus gewoon slapstick in die film.
Ja, en dat vind ik zo gek. Je hebt twee kampen. Eén die zeggen van... ik vond het wel leuk. En die liefdeslijn tussen Josephine en Napoleon natuurlijk.
Vind ik wel een aardig stuk.
Speelt een grote rol in de film. Je moet ook kiezen. Want wat is het? Iets van 40 jaar, 35 jaar? Wat wordt samengevat? Ja, dat is ook bijna niet te doen natuurlijk. Maar goed. Maar aan de andere kant, daar zitten wat meer de history buffs. De geschiedenisliefhebbers. Afgezien nog zelfs gewoon van de rare... verdraaingen van historische feiten of gewoon leugens, maar de enige artistieke vrijheid mag natuurlijk wel, maar hij gaat best ver hier en daar. En je krijgt eigenlijk gewoon helemaal niks mee, vind ik, over de importantie eigenlijk van dat figuur.
Ja, de grootheid, de invloedrijke grootheid. Er wordt niet duidelijk
hoe maniakaal die gast was. En hoe geniaal die op het slagveld was.
Hij komt een beetje over als een kneus die of aan het vechten is... omdat hij niks anders weet om te doen... of die om zijn vrouw heen loopt te drentelen.
Ja, en ook met die... Wat op een gegeven moment... Nee, dat gaat niet spoilen. Nee, er zitten een paar scènes in dat je denkt van...
Waar zit ik nou naar te kijken? Ja.
Gaan we dit echt doen? Ja?
Ja, ik heb wel hard op zitten lachen, moet ik zeggen. Maar
dat vind ik echt een heel slecht teken. In een film over Napoleon, kom op.
Ja, er zitten heel veel rare...
Het is geen Marvel film.
Nee.
Het is geen actiefilm.
Nee, maar dat... Ja, en soms krijg je toch het idee dat het wel is. Het is echt met... Hij wisselt gewoon van toon. Want sommige scènes zijn gewoon hele ernstige veldslagen.
Ja, eigenlijk zodra de actie begint, dan zit je goed in die film.
Ja.
Want dat hebben ze echt ook echt prachtig gefilmd.
Gaan wat dat betreft ook in de bioscoop.
Ja. Maar op het moment dat hij een soort tekst krijgt, dan... ik weet het niet, hoor.
Nee, ja. Het is een vrij negatief beeld op zich van hem. Of hij kneus zich gewoon. Het is een beetje...
En jij zei ook, hè, de Fransen waren not amused.
Nee, maar die hebben hem natuurlijk op een voetstuk staan. Als je ziet hoe hij ligt begraven, opgebaard in Parijs. Hotel des Invalides, dat is enorm. Gewoon als een godheid.
Een praalgraf.
Ja, het grootste
volgens mij van Europa zo'n beetje. Ik ken die film, die sluit ook af met het aantal slachtoffers van al die slagen en zo. En ja, kijk, ik bedoel, je kan ook een prima onderbouwde verhandeling houden over dat Napoleon eigenlijk gewoon een dictator was. En,
ja.
En een massamoordenaar. Ik had er best hoge verwachtingen van. Ja. Want Ridley Scott, want Phoenix.
Ja.
Maar
ja, je krijgt,
en Napoleon.
Er zit wel een hele goede scène in, vond ik. Die wel onderstreept van hoe belangrijk hij dan gevonden werd. Of hoe die gedragen werd tussen mannen. Iedereen die het Napoleon verhaal kent, die weet wel hoe dat gaat. Op een gegeven moment dan wordt hij voor de eerste keer verbannen. En dan heeft hij gewoon na een jaartje heeft hij er genoeg van. En dan komt hij terug naar Frankrijk. En dat lukt gewoon. Hij komt bij wijze van spreken gewoon bij Marseille Frankrijk weer opgevaren.
Een leger wacht hem op.
Ja, en wandelt naar Parijs. En iedereen die hem tegenkomt, die volgt hem.
Ja,
en dat is echt gebeurd. En dat wordt ook wel mooi in beeld gebracht. En dan krijg je pas voor het eerst in de film, en het is tegen het einde, het idee, oh, zo groot.
Ja, ik vind het veel te laat.
En dat is
too
te laat.
Little too late.
Ja.
Ja.
Dus ja, en ook zijn politieke invloed in heel Europa komt te weinig uit de verf. Ja. Alles wat hij vernieuwd heeft in die hele korte tijd dat hij eigenlijk maar gewoon aan de macht was.
Al die keren dat, hè, die zeven keer toch, volgens mij, allianties. Hè,
ja.
Die er zijn opgericht tussen alle andere Europese landen om hem te stoppen. Allemaal niet gelukt, op laatste na.
15 jaar maar aan de macht, wat hij in 15 jaar gedaan heeft. Ja. Het is daarna in decennia, in eeuwen niet meer gebeurd.
Anyway.
Dat komt er niet uit.
Terug naar de tech?
Ja, we doen weer een jingeltje. YouTube dan, dat zegt dat gebruikers die een adblocker hebben geïnstalleerd een suboptimale kijkervaring kunnen verwachten.
Oh, lekker dan.
Een paar weken geleden ingevoerd, weet je wel.
De
strijd tegen adblockers. Maar de afgelopen dagen hebben veel gebruikers van andere browsers dan Chrome ook een slechtere ervaring. Zelfs als ze helemaal geen adblocker gebruiken.
Oh.
Gebruikers ontdekten dat dit te maken zou hebben met een stukje code dat was toegevoegd door Google als onderdeel van het anti-adblocker beleid. Anti-adblocker?
Ja.
Ja, anti-adblocker
beleid. Ja.
Nou ja, er zit dus een stukje code in YouTube dat dan dus moet detecteren, heb jij een adblocker
of
niet? En in Chrome, omdat dat Google's eigen browser is, lijkt dat soepel te werken. Heb je er geen last van?
Je zou bijna verdenken dat ze dat expres hebben gedaan.
Nou ja, en Google, YouTube wil niet bevestigen dat inderdaad vertragend werkt, dat stukje code. Maar ja, bij zoveel rook moet er toch haast vuur zijn.
Ja, want het valt mij trouwens nog steeds op dat ik gebruik Safari, of ik gebruik vooral Apple-apparaten, mm-hmm. MacBook, iMac, dus macOS. En gebruik dan Safari. En ik heb ook wel Chrome, maar ik heb het af en toe wel nodig. En jeetje, de hoeveelheid moeite die Google consequent doet om jou naar Chrome toch te lokken en dan standaard browser te maken.
Ja.
Het is...
Ik dacht dat niet mocht ook.
Nou ja, het is hun platform niet, dus dan mag het waarschijnlijk wel. Ja, maar
met de rust, joh.
Jezus, ja, echt,
hoe vaak moet
normaal,
ik nee
echt zo fanatiek.
Gewoon Google Drive. Elke week vraagt Google Drive, zou je dat niet eens... Nee.
Ja. Ja.
Met de eerste die het hoort, als ik het wel doe. Maar
dus
dat,
ik, ja, ik, het zou me ook... Nou ja, dat krijg, nou ja, weet ik, nou, we moeten het even afwachten. Maar het zou me ook niks verbazen als dat toch...
Nou ja, je,
met een dubbele bedoeling op zijn minst, ja, want een stukje code erin zit.
Het is sowieso omstreden, want de manier waarop er gezocht wordt naar die naar een adblocker, die is volgens Europese waakhonden al onwettig.
Ongeoorloofd, ja.
Ja, want ze moeten eigenlijk gewoon een soort van in jouw computer kijken, in jouw cookies of wat dan ook. Ze moeten op een manier jou in de kaart kijken om te zien of jij een adblocker gebruikt.
Ja.
En die blik in jouw kaarten is al, daar heb jij geen toestemming voor gegeven, dus dat mag niet. Dus dit, botsende belangen. In Nederland kopen we minder elektrische auto's dan de landen om ons heen. Dat blijkt uit cijfers van de Europese branchevereniging voor de auto-industrie. In oktober werden er in ons land bijna 29% meer elektrische auto's geregistreerd dan dezelfde maand een jaar geleden. 29% meer dus. En dat lijkt veel, maar in alle andere landen om ons heen is dat hoger. Is dat gemiddeld 36%. En de verklaring die lijkt simpel, want we waren er gewoon vroeg bij in Nederland.
Ja man, voorlopers.
Ja, jarenlang werden hier veel meer elektrische auto's verkocht dan in de omringende landen. En ja, dat is op een keer op. En dat, ja, experts die zeggen dat dat inderdaad zo is. De eerste lichting...
Iedereen wilde?
Die heeft er één.
Die heeft wel eentje.
Ja, en de tweede lichting die heeft gewoon andere eisen. Bijvoorbeeld een lagere prijs. De eerste lichting zit ook veel zakelijke rijders bij. Of mensen die gewoon meer te besteden hebben. Die dat kijken naar van, nou ja, wat is het per kilometer? Maar heel veel mensen die kijken ook gewoon, ja, maar hoeveel heb ik te besteden aan een auto? En dan zijn die, dat weten we, die auto's, die beginnen bij 40.000, 45.000 euro. Dat is gewoon te veel. En er wordt nog steeds gekeken om dat, weet je wel, naar 25.000, 30.000 te krijgen. Maar daar zijn we nog steeds
niet. Daar heeft die industrie helemaal geen haast mee.
Nee. En dan is er ook nog eens dat die dreigende wegenbelasting. Dat is ook even een onduidelijke situatie. Want vanaf 2025 ga je wegenbelasting betalen voor je elektrische auto. Dat was nu natuurlijk een mooi voordeel. Je betaalde niks. Vanaf 2025 met de huidige plannen ga je een kwart betalen. En dan vanaf 2026 betaal je de volle map gebaseerd op gewicht.
Ik wil even kijken wat het nieuw kabinet...
Precies, want eigenlijk de meeste partijen die in de peilingen hoog staan... die zeggen al dat ze dat willen aanpassen met een speciaal tarief voor elektrische auto's... om dat een beetje aantrekkelijk te houden. Dat zou wel logisch zijn ook.
Ja.
Maar goed.
Heb je al gestemd trouwens vandaag?
Ja. Ja. Ja, okay. Doe dat vooral als je nog luistert voor 9 uur vandaag. Bij Sonos zijn allerlei plannen voor 2024 uitgelekt. Zo kunnen we in april de lang verwachte draadloze koptelefoon van de speakermaker verwachten. En die moet dan een concurrent worden voor die topmodellen van Sony, Bose, Apple's AirPods Max. En met een prijsklasse van tussen de $400 en $500.
Ja.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, nee, we wachten er al een tijdje op.
Ja.
Ik ben erg benieuwd hoe die gaat werken. Ik merk zelf weer, ik heb van de week, dat kwam laatst in de podcast voorbij, die inbraak gehad.
Ja.
En bij een eerdere inbraak was mijn AirPods Max hier op de redactie gejat. Ja, waar ik er nu een van Bowers & Wilkins. Prachtig ding, waanzinnig geluid. Maar ik vind in de bediening samen met je computer of schakelen naar je smartphone, in mijn geval een iPhone, ja. Nee, haalt het gewoon niet bij een AirPods Max.
Nee, dit is een stap terug.
En dat vraag ik me wel af. Hè. Sonos staat nou ook niet echt bekend om zijn app, bijvoorbeeld.
Nee.
Iedereen heeft hem, maar niemand gebruikt hem. Ik vind het een draak van een app, nog steeds.
Ja.
Na al die jaren.
Ja. Ja, daar moeten ze het ook niet van hebben.
Nee, dus wat, weet je, wat blijft er dan? Ja.
Ja, waarom wil je per se een koptelefoon van Sonos?
Nou, er gaat een hoop geld in om. Het is een van de weinige groeimarkten nog in de consumentenelektronica. Ze hebben natuurlijk dat Nederlandse bedrijf dan overgenomen. Die had zo'n vinding dat ze die drivers super klein kunnen krijgen.
Ja. Dus misschien valt daar iets te halen. Want ze zijn dus ook nog bezig met draadloze oordopjes, à la de AirPods. Nou, dan wil je hele kleine drivers hebben die veel sound leveren. Dus het zou nog best wel kunnen. Ze hebben natuurlijk veel expertise aan boord. Dat ze toch weer... Het is wel leuk. Het houdt elkaar heel erg scherp, die koptelefoon en oordoppenmarkt. Want steeds denk je, nou, dit zal toch wel het optimale zijn. En dan komt er weer wat uit, wat gewoon inderdaad weer dubbel zo goed klinkt.
Ja, de enige die we op dit moment eigenlijk niet hebben gehoord en getest, dat zijn die allernieuwste van Bose. Die Quiet Comfort Ultra.
Oh ja.
Daar heb je koptelefoon en oordoppen van. Want er is eigenlijk geen Nederlandse PR-bureau meer... en ze sturen geen recensie-exemplaren meer naar Nederland toe.
Hmm.
What the F?
Ja. Ja, daar kunnen wij er ook niks aan doen.
Echt boe. Dus ja, die kunnen we eigenlijk ook niet echt meer testen.
Nou ja, misschien dat we inderdaad nog iets kunnen regelen... met een doorverkoper of zo.
Maar ja, of we bestellen hem gewoon en sturen hem binnen 2 weken terug.
Kan ook, maar dat zijn wij niet gewend.
Nee.
Nee. En dan gaat Sonos nog meer doen. Ze zouden namelijk ook bezig zijn aan een set-top box zoals de Google Chromecast. Of ja, Google TV-achtige, een Apple TV-achtig kastje.
Wat voor lek was dit eigenlijk? Oh, dit is gewoon een soort hele draaiboek voor 2024.
Ja, dit is vreemd. Dit is,
dit altijd, is al een grote lek.
Er zit een lekker bij Sonos. Het lekt al vaker. Die Era speakers zijn ook vrij lang van tevoren al helemaal uitgelekt.
Ja.
En dit gebeurt nu.
Daar zou klaar trouwens, geloof ik, ook nog een update van komen van de Era 100.
Ja.
Een beetje snel, vind ik, voor Sonos doen. Maar,
ja, maar daar hadden wij ook wat op aan te merken.
Zeker.
En dan zou er ook nog een nieuwe Roam speaker komen en een nieuwe subwoofer. Ja. Die woofer mag wel, want het is volgens
die
mij
zijn de beurt, volgens mij, ja.
Ja, vooral die grote woofer is eigenlijk volgens mij al 10 jaar lang ongeveer hetzelfde.
Sub.
Ja.
Dat is bij die mini-sub, toch? Die, ja. Die is niet zo oud.
Nou, ik vraag me vooral af of ze... Want we hebben het altijd over of Apple een soundbar met een set-topbox gaat combineren. Als Sonos dat nou doet en ze zijn de rest voor, dan zijn zij degene. Want dat is eigenlijk nog een soort van onontgonnen gebied, toch? Dat hebben we nog niet, dat combi-product. Er zijn wel geruchten over verschillende fabrikanten van zo'n combi-product. Maar het is een hele goede... Ja, het verkoopt zichzelf, zou je denken. Dit is een soundbar, die hang je aan je tv, dan ben je klaar. Goed geluid, alle apps.
Ja, kijk, wij hebben het nu beide trouwens, hè, thuis. Eigenlijk ook door HomePods aan een Apple TV te hangen.
Ja.
Dan heb je het eigenlijk al.
Mm-hmm.
Maar zo is het eigenlijk nooit, zeker aanvankelijk niet in de markt gezet.
Nee.
Nee. Ik zie daar ook wel ruimte hoor, inderdaad. Ik zie trouwens ook nog steeds wel ruimte voor een soort van HomeKit hub, maar dan wel met een scherm.
Ja, het schijnt ook aangewerkt te worden.
Ja, ik zag ergens een keer laatst een plaatje van een HomePod met bovenop.
Ja. Ja, dat lijkt me dan weer
niet display. Nou, dat is,
dan moet je daar maar heel heen, slecht idee. Je overheen gebogen staan. Nee. Ja. Nou ja, misschien een prototype. Tot slot, zoals altijd, onze tips.
Ja, ik heb eens een keer eens heel wat anders. Ik heb mijn tip deze week is een solo tentoonstelling. Ja, ja, van Refik Anadol in de Kunsthal in Rotterdam.
Mooie hal.
Zeker, mooie hal. Het is een Turkse kunstenaar, die woont en werkt in L.A. trouwens. Die maakt zinnenprikkelende installaties en dataschilderijen. Ja, ja. Met AI en gegevensvisualisaties en algoritmes. En ja, het ziet er echt heel kleurrijk, heel weelderig ziet het eruit. En het is zijn manier om de symbiotische relatie tussen mensen en machine te verkennen. Maar ja, het ziet er wel echt heel spectaculair uit.
Ja, dus ook natuurlijk ben je daar meteen weer. Dat vind ik wel grappig aan zulke soort tentoonstellingen. Je gaat daarheen. Het is heel Instagrammable. Nou, dat is precies wat hij bedoelt eigenlijk. Want wij gaan tussen zijn werk staan en dan maken we foto's. En dan kan hij zeggen, nou, zie je wel. Dit is, ja, dit is, je bent al vastgegroeid aan je telefoon. En daar heeft hij weer werk van gemaakt. Nou, dat is wel leuk natuurlijk.
Ja.
Het is een soort, je kan er eindeloos over nadenken. Ik heb deze keer ook weer zo'n schaamteloze plug.
Nou, dat mag. Jij hebt er niet zo vaak heen, hoor. Nee, dus dat mag best een keer, Floris.
Nee, het is Black Friday Week. Black Week. Zoals sommige bedrijven het inmiddels noemen. Maar in ieder geval aanbiedingen, uitverkoop.
Ja.
En we hebben bedacht om dit jaar eindelijk eens een redactioneel aandacht aan te besteden. We hadden vroeger wel eens één keer per week een overzicht. Nu hebben we elke dag een lijstje met tips van dingen die in de aanbieding zijn die wij ook zouden kopen.
Ja, goede dingen, ja. Met goede kortingen.
Ja. Ja, dus het moet inderdaad een redelijk goede korting zijn. Niet 5% of zo, daar komen we niet voor. Het moet een flinke korting zijn. Maar dan nog steeds moet het wel iets zijn wat we echt aanraden. Dus niet,
krent uit de pap.
Niet kopen omdat het in de aanbieding is, maar gewoon het was al goed. Maandag heb ik bijvoorbeeld een lijstje gedaan met smart home gadgets. Daar staat een Tado op. Voor een derde van de prijs. Nou, ja. Dan kan je mee thuis komen.
Alleen maar omdat hij zwart is.
Alleen omdat hij zwart is. Ja, kan jou het schelen. Als jij een zwarte muur hebt, doe een zwarte Tado tegen.
Ja, en ook al heb je een witte muur. Ja. Dan zie je tenminste waar die hangt.
Maak er wat leuks van. Ja. Nou ja, zulke soort aanbiedingen zijn het. Omdat we dat ook oprecht een goede smart home gadget vinden. We hebben een lijstje met smartphones gemaakt. We komen ook nog met vervoer. We komen nog met audio gear. Dat zijn ook hele leuke aanbiedingen. En zo, ja, zo weet je ook, kunnen we hier nog extra onderstrepen. Het is een redactioneel lijstje. We worden niet betaald door die bedrijven die de kortingen geven. Het is echt, wij kijken rond. Ja. Zijn die kortingen echt? Dus is het ook goedkoper dan elders? En is het product de moeite waard? Nou, dat staat het bij ons in het lijstje.
Ja, duurt tot en met maandag, hè? Tot en met Cyber Monday.
Ja, want het duurt zo lang duurt het. Het is een achtdaags event inmiddels. Ja, dus kijk op bright.nl elke dag voor een nieuw lijstje. Dan zijn we weer rond. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail daarvoor naar podcast@bright.nl of drop een DM op een van onze socials. En als je luistert op Apple Podcasts of Spotify, laat dan alsjeblieft een review achter. Vinden we leuk.
Ja.
Tot volgende week.
Bye.